vind bijvoorbeeld Ea Mater wel heel fascinerend, omdat het een sfeer oproept die ik ook in de vier seizoenen terugvind. Dat deeltje met die kale leegte met die blaffende hond. Dus hij roept dat op met zo van die gepunte noten, met violen alleen. Nauwelijks bas, het zijn zo, meer zo altviolen die de bas vormen, waardoor hij een soort leeg landschap schildert. Kaalheid.
Welkom bij Vocal Fabric, de podcast van Vlaams Radiokoor over stemmen. De stemmen dus van Vlaams Radiokoor natuurlijk, met artistiek directeur in deze podcast, elke aflevering, Bart van Rijn. Bart, welkom.
Dag Sander.
Je bent ook zelf opgeleid als zanger, als contratenor. Mm-hmm. Nu, mocht je geen contratenor kunnen zijn, welk stemtype had je dan gekozen? Oh. Is er een bepaalde aria die je in je leven ooit wil zingen, maar je hebt er de stem niet voor?
Misschien wel bas-bariton.
Okay.
Een warme bas-baritonstem. En dan Mache dich mein Herz rein uit de Matthäus Passie. En dus bij uitbreiding ook het hele Bach-repertoire. En liefst ook nog de Winterreizen en Dichterliebe en zo.
Oh.
Zo een soort type stem als Fischer Disco of zo.
Barok en romantiek.
Al dat repertoire aankomt. Ja,
ja,
dat zou ik super vinden. Zo de liedkunst is zoiets puurs. Iets dat eigenlijk door de tijd eigenlijk niet is veranderd. Hè?
Maar poëzie en liedkunst vind je op een manier toch ook wel in wat je met je koor brengt. Want de tekst is toch altijd wel belangrijk, ook om dat juist te zingen en daarop te oefenen wat het nu precies is wat verteld wordt.
Ja, ik bedoel, een liedzanger die met een piano iets doet, dat is de puurste kunst. En als je dat met een groep wil benaderen, dat is het streefdoel, hè? Om dat hele koor als één stem te doen zingen. Dus dat is mooi om na te streven.
In deze aflevering gaan we het niet hebben over één muziekstuk, maar het is eigenlijk beter. We gaan het hebben over verschillende muziekstukken met als rode draad Pietà. Wat is dat precies?
Wel, Pietà, het Italiaanse woord is letterlijk medelijden. En dus dat is het thema dat we eigenlijk als voor onze passieconcerten dit jaar hebben gekozen. En dat is wel een krachtig en emotioneel thema, omdat dat eigenlijk ook in heel veel kunstwerken is gebruikt. Bijvoorbeeld Michelangelo in 1498, die het heel bekende beeld heeft gemaakt, dat in de Sint-Pieterskerk in het Vaticaan staat, van een troostende Maria, die de Jezus, die dus net van het kruis is gehaald en die dood is, die hem wiegt. Het medelijden van haar naar hem toe, maar tegelijk ook het medelijden van ons naar haar toe. En ja, dat zijn complexe emoties van verdriet, van medeleven en ja, ook van een liefde van een moeder voor haar zoon. En tegelijk dat speciale gegeven dat het eigenlijk niet natuurlijk is dat een moeder haar zoon moet afgeven. Mm-hmm. Wat helaas nog heel veel gebeurt, hè, dagelijks. Daar even op inzoomen.
En die troost vinden we in de schoonheid van onder andere deze muziek van Arvo Pärt. Ja, Bart, wat mij meteen opvalt, Arvo Pärt is zo herkenbaar.
Ja, dat is met heel weinig middelen maakt hij iets. Toch dat je meteen hoort dat hij het is. Hè? Maar dus die muziek die klinkt ogenschijnlijk heel eenvoudig. Mm-hmm. Maar als je dat gaat analyseren, dan zit daar een heel systeem achter. Hè? Dus ja, bijna serialiteit. Dus hij heeft een hele set regels voor zichzelf gemaakt, waar hij zichzelf ook heel strikt aan houdt. Bijvoorbeeld, een beklemtoonde lettergreep is sowieso een langere noot. Een onbeklemd toon der lettergreep is een kwartnoot. De thema's, de melodielijn, die sowieso afwisselt tussen de hoge stemmen en de lage stemmen. Er zijn aangehouden stemmen die op één noot telkens herhalen. Dus er zijn een hele set regels. Die als je het gaat analyseren ook, dan zie je zo'n heel schemaatje dat helemaal symmetrisch loopt en zo. Mm-hmm. Dus ja, dat zit heel knap in elkaar. Mm. En tegelijk is het voor een onbevangen luisteraar heel eenvoudig.
Het wordt omschreven door Pert zelf alsof klokjes meeklinken, tintinnaboli. We moeten ons daar een soort van spiritueel, ceremonieel gegeven bij voorstellen, dat stemmen eigenlijk iets opwekken, zoals we klokjes aanvoelen die toch iets doen met trillingen?
Ja, voor hem is het een soort toestand waarin je moet komen. Ja. Waarin je een beetje loskomt van alles. En met dit natuurlijk dat het veel drieklanken gebruikt, komen die trillingen dan vanzelf los. Maar ik vind het heel fascinerend bij Pert dat hij eigenlijk... Ik ben er nog eens gaan nakijken... Die komt dus uit een totaal andere hoek. Namelijk echt de avant-gardisten.
In de jaren 60 dan?
In de jaren 60. En dus nog eens een aantal werken van hem beluisterd. Bijvoorbeeld Necroloog of de Eerste Symfonie. Als je dat hoort, zou je denken van... dit is Ligeti of zo. Dus heel complexe polyfonie. Dus heel busy, heel veel lagen tegelijk. Die door elkaar wemelen. Heel chromatisch. En dan heeft hij eigenlijk een crisis beleefd. Existentiële crisis. En dat heeft hem jaar gekost om daar... Ja, uit te komen, mm-hmm. Heeft hij niet geschreven. En dan is hij plots wederopgestaan met deze heel eenvoudige taal. Zo, less is more en ja, ook heel welluidend en positief.
Mm-hmm. Dit is uit 1989. Het is eigenlijk ook de periode van de... Want hij kwam eigenlijk terug in het jaar 1976. Ook het grote jaar van de... Amerikaanse minimal music. Kan je dit dan ook minimal music noemen? Of kan je dit zelfs vergelijken met muziek van Glass of zo?
Want... Dat is toch helemaal anders. Hè? Minimal. Dit is natuurlijk met heel weinig middelen en blijft in een strak modaal keurslijf. Dat wel. Maar als je naar die andere minimalisten, dat is toch veel meer op het repetitieve gestoeld. Waar hij bijvoorbeeld bij Glass... zit daar telkens toch iets van een drive, een beweging in. Het doorie, 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 doorie. Dat zit er ergens in en dat heb je bij Pert nooit.
Ja.
Het is vaak traag en meer op het zen-achtige gestoeld, denk ik. Terwijl dat bij Glass er zelfs bij zijn tragere stukken... toch een voorwaartse drive in zit. Een soort machine die draait of zo. Helemaal anders.
Waarom past dit bij het thema Pietà? Want daarover gaat deze aflevering van Vocal Fabric. Dit heet Magnificat. Op welke manier past dit bij het programma Pietà?
Wel, we zoeken altijd een beetje een verhaallijn. En ja, we willen beginnen bij het begin, namelijk de zogenaamde Maria-visitatie. Dus wanneer de zwangere Maria haar zwangere nicht Elisabeth bezoekt. En eigenlijk... ja, vol van geluk dat ze naar uitkijkt eigenlijk om dat kind te krijgen. Spreekt zij die woorden uit. Dus Magnificat anima mea Dominus. Mijn ziel prijst en looft de Heer. Et exultavit spiritus meus in Deus salutare meo. En mijn hart juicht om God, mijn redder. Quia respectit humilitatem angelae soe. Hij heeft oog gehad voor mij, zijn nederige dienares. En dat wordt eigenlijk... veelvuldig in de liturgie gebruikt. Dus in het katholieke geloof vooral bij de vespers. Maar bijvoorbeeld in de Anglicaanse kerk. Bij elke evensong staat dat dagelijks op het programma. En dat is eigenlijk nog een positief gegeven. Waar dat we natuurlijk later in het programma... met natuurlijk de dood en de troost en het mensen verdriet zitten. Dus, maar we willen die boog wel maken.
Want Magnificat in de barokke muziek wordt dat ook wel soms heel feestelijk, heel vreugdig gezongen. Maar bij Pert is dat toch wel heel sereen.
Ja, dat is juist. Het zelfs vaak in mineurtoonaard dat wel opvalt. Maar ja, daar komt een bepaalde ingetogenheid. Mm-hmm. Je kan ook ingetogen vreugde vertonen, denk ik dan.
Zeker, ja. Ja. Dan hebben we ook nog minimalistische religieuze muziek uit Slowakije met dit werk van Vladimir
Godard.
Vladimir Godard, hedendaagse muziek uit Slowakije, maar toch wel een beetje de mosterd gehaald bij de barokke muziek, hè?
Ja, ik ben even gaan nakijken. Godard is op zich niet zo bekend bij het grote publiek. Maar op onze radar is die dan gekomen door de Iva Bitova, de Tsjechische violiste en zangeres, die we ook horen hier, dat zij een plaat heeft gemaakt bij ECM Records met allemaal zijn muziek onder de titel Mater. Dus allemaal eigenlijk ook het moederthematiek. En ja, er zit dus een barokke achtergrond in. Mm-hmm. Dus ostinato en barok instrumenten. Maar tegelijk geeft zij er extra pigment aan met haar stem, doordat zij eigenlijk een beetje uit de folk komt. En waardoor ze dat toch eigenlijk buiten de lijntjes kleurt van die klassieke muziek. Je zou zeggen, als je de instrumentale begeleiding hoort, het is Monteverdi, bij wijze van spreken. Maar dan zo met die folkstem erop,
ja,
geeft dat iets anders. En wij hebben ook echt een volkszangeres gecast daarvoor, Ellie Arden. Om daar totaal iets anders mee te doen dan een Monteverdi-achtige interpretatie. Dus dat werkt wel, vind ik.
Ecce puer?
Ja, dus de geboorte van het kindje Jezus. We willen de cyclus echt wel maken. En ingetogen, vreugdevolle muziek eigenlijk, hè.
Van barokke invloeden naar echte barokke muziek, want het Pietà-gegeven is ook wel echt iets uit de barokke periode, wat vaak werd afgebeeld in de beeldhouwkunst en schilderkunst. Dus Vivaldi kan niet ontbreken, hè?
Nee, als je kijkt, Stabat Mater zijn er nu al wel geschreven, eigenlijk vanaf ongeveer 1500 tot de dag van vandaag. Mm-hmm. Enorm veel componisten zijn daar door geïnspireerd, door die universele tekst, zullen we maar zeggen. Maar het is juist dat in de barok, vooral in Zuid-Europa, hè, dus, want in de protestantse liturgie kwam dat niet zo voor. Dus Italië, Spanje, Portugal, Frankrijk, Bohemen. Mm-hmm. Dat daar enorm veel Stabat Mater zijn geschreven. En dus in Italië bijvoorbeeld Caldara, Bononcini, Scarlatti, Lotti, Pergolesi en ook Vivaldi mocht niet ontbreken. Ja.
Het is misschien wel het mooiste of de meest duidelijke tekst die gaat over een moeder met haar kind. Stabat Mater?
Ja, het is dus in 20 stanzas geschreven van 3 versen die ook rijmen. Ja, dus moeder die eigenlijk bij het kruis staat waar haar zoon sterft. En dus ook daar weer die dubbele gelaagdheid van zij die haar zoon beweent, maar dan later ook wij die medelijden vertonen naar haar toe. En dan in derde instantie wij die mee met haar willen lijden. Dat is eigenlijk, die tekst is zo'n beetje op die manier opgebouwd. Wie geïnteresseerd is in Stabat Mater, is er een hele website over.
Hey?
En dat heet stabatmater.info. En daar kan je enorm veel over. Er is een stichting Stabat Mater in Nederland die dus zich daarmee bezighoudt. Die ook concerten met alleen maar Stabat Maters doen.
Fantastisch.
En daar kan je dus elke componist die ooit een Stabat Mater heeft geschreven op terugvinden. Ook per geografie of per jaartal of zo. Dat is eigenlijk wel best interessant voor de luisteraars die daar zich verder willen in verdiepen.
Was het een beetje vergelijkbaar met elke componist uit de romantiek die een symfonie moest schrijven, dat elke barokke componist in religieuze muziek toch wel ooit een Stabat Mater moest schrijven?
Indien je katholiek was, ja. Ja, ik denk dat dat wel zo in velen hun repertoire niet ontbreekt. Ja.
Is dit mooier dan het Stabat Mater van Pergolesi? Moeilijke vraag.
Het is een beetje... je kan het vergelijken, bijvoorbeeld als je Mahler-symfonieën naast Bruckner-symfonieën legt. Dus een Mahler-symfonie is veel extraverter en daar zitten ook catchy tunes in. En dat heb je bij Pergolesi ook. Een Bruckner-symfonie is veel ingetogener en eenvoudiger op een bepaalde manier. En dat vind ik bij Vivaldi ook. Dus bijvoorbeeld bij Pergolesi zitten daar toch heel veel sprongen in de zanglijnen en enorm veel versieringen, trillers, waar ja, toch een bepaald extravert gehalte in zit dat de zanger zich ook mag tonen, of met twee. Hè. En dat heb je bij Vivaldi niet. Die zanglijnen die zijn enorm eenvoudig en het is bijna zoals bij Bach, dat je daar niet aankomt. Dus je gaat dat niet beginnen versieren of van alles liggen bijdoen voor de show, zullen we maar zeggen. Dat heeft dat niet nodig. Dus waar dat die Pergolesi meer naar opera neigt, is Vivaldi meer pertfactor.
Stabat Mater Dolorosa, Juxta Crucem Lacrimosa. De moeder stond naast het kruis van haar zoon met tranen beroerd. Gezongen door een mannenstem, contratenor. Want het was ook de tijd van de toen nog kastraatzangers.
Ja, dat mag gerust een man zijn. Want het is eigenlijk, jij bent toeschouwer. En ja, dat is een prachtig timbre voor deze muziek, vind ik. En zeker als Andrea Scholt het zingt.
Wat is jouw favoriet deel uit dit Stabat Mater?
Ik vind bijvoorbeeld Ea Mater wel heel fascinerend, omdat het een sfeer oproept die ik ook in de vier seizoenen terugvind. Dat deeltje met die kale leegte met die blaffende hond. Dus hij roept dat op met zo van die gepunte noten, met violen alleen. Nauwelijks bas, het zijn zo, meer zo altviolen die de bas vormen. Waardoor hij een soort leeg landschap schildert. Kaalheid. En heel, heel treffend eigenlijk met deze tekst erbij. Dus de tekst is hier... Ea mater fons amoris, mis sentire vindeloris, facut tecum lugiam. Ach moeder, bron van liefde, laat mij de kracht van het verdriet voelen, opdat ik met u treuren kan.
Ja, je zei Pergolesi is de man van de aanstekelijke melodieën, maar dit is toch echt ook wel muziek om onder de douche te zingen, hè? Zo aanstekelijk.
Prachtige melodie. Ja. Prachtige melodie. En tegelijk minimal in de begeleiding.
Dus het past goed bij Arvo Pärt eigenlijk?
Er zijn bepaalde gelijkenissen, ja.
We hoeven eigenlijk niet zo heel ver van huis te gaan. Bart, ook dichter bij huis in Weert bij Antwerpen. Want daar was een zekere Jacob de Weert... Maar zijn naam klinkt vandaag een beetje anders. Ja, want die zit ook in het programma rond Pieta. Eigenlijk een Franco-Vlaamse componist. Waarom zit hij ertussen?
Jacques de Weert, ja, we vonden dat we ook een renaissance-motet er moesten insteken. Omdat ja, die thematiek al ook honderden jaren daarvoor werd belicht in de muziek. En dus hier zitten we met een tekst die zegt... in Rama werd een stem gehoord, een hevig gejammer en geklaag. Mm-hmm. Rachel jammert om haar kinderen en ze wil niet getroost worden, want ze zijn er niet meer. Echt een diep, diep droevige tekst. En dat is de aartsmoeder Rachel die ja, treurt om de kinderen die vermoord zijn door Herodes in Bethlehem. Dus een gigantische kindermoorden. En die daar een enorm diep verdriet, een ontroostbaar verdriet voor voelde. En de Wert gebruikt daar een heel aantal technieken om die tekst eigenlijk in die muziek te verbeelden. Bijvoorbeeld, hij start helemaal vanuit de diepte, vanaf de bassen, laag. Het is als het ware de profundis clamavi, hè? Zo'n beetje die tekst. Dan speelt hij met herhaalde noten op het woord ululavit, dus het weeklagen. Speelt hij met twee herhaalde noten, dat komt alternerende noten, die komen in elke stem terug. Dan wanneer zij, dus Rachel, weent, dan komen er dalende chromatische lijnen. Dat was voor toen heel modern, om per halve toon lijnen te maken.
Want, alsof de tranen vallen.
Voilà, echt rollende tranen. Dissonante akkoorden met oplossende grote septiemen. Dat is toch wel pikant voor toen. En op het einde sterft ook de muziek uit wanneer de woorden quia non sunt, dus want ze zijn er niet meer, dat die muziek zo helemaal uitsterft. Dus ja, hij gebruikt heel veel expressie en retorische middelen.
Ook wel interessant, want die componisten van eigen bodem, dus Jacques de Weert of Jacques de Wert, in Antwerpen geboren, in de buurt van Antwerpen, maar hij stierf in Mantua. Hm. Waarom waren die Franco-Vlaamse componisten zo'n goed exportproduct?
Wel, ik kan dat een beetje vergelijken met al onze beste voetballers die nu in Engeland gaan spelen. Dat is een beetje hetzelfde. In Italië was toen de place to be. Hè. Daar zat het geld, daar zaten de grootste kunstenaars allemaal samen aan de hoven. Daar gebeurde het. En dus dat was een soort betrachting van als je nou daar een transfer kan maken, dan heb je het gemaakt. En dan kan je ook werken en leven in fantastische omstandigheden. En in dit geval was het de familie Gonzaga aan het hof van Mantua. Dus die zal daar een heel goed leven hebben geleid. En trouwens, de Wert heeft daar Claudio Monteverdi als leerling gehad. Dus de Wert die echt aangeschreven stond als de topper in de madrigaalkunst, heeft daar rechtstreekse invloed gehad op Monteverdi. En we weten wat de resultaten daarvan zijn. Die zat echt de Wert in de avant-garde van het madrigaalschrijven. En hij brengt dat dus ook in die motetten binnen, want het is eigenlijk vrij gepeperd wat hij, en voor die tijd, wat hij daarmee doet. Dus hij kreeg daar de gelegenheid om de kunst eigenlijk weer een stapje verder te brengen.
Dus het Vlaams radiokoor dat Italiaanse madrigalen zingt uit de 16e eeuw is eigenlijk heel toepasselijk, omdat het ook ergens Vlaamse muziek is, Franco-Vlaamse muziek.
Wij volgen onze componisten, inderdaad. Ja, dat was natuurlijk onze sterkste periode is toen geweest, hè.
Uh, En u luistert nog steeds naar de podcast Vocal Fabric. Deze aflevering gaat over Pieta, over een moeder die haar kind verliest. Zoals vaak afgebeeld werd. We hebben het ook al gehad over verschillende muziek die daarbij heel goed past. We zaten al bij Vivaldi Bart, bij Vladimir Godard, bij Arvo Pärt. En er is nog muziek, want we zouden het bijna vergeten, maar Bach was niet de enige barokke componist die religieuze muziek schreef. In Tsjechië, in de Bohemen toen, liep daar ook zo een soort van Bach rond. Wie was dat?
Jan Dismas Zelenka. Zelenka is al vrij snel, denk rond zijn 30, van Praag naar Dresden verhuisd en is daar tot het einde van zijn leven gebleven. Dus hij was eigenlijk contrabassist en speelde daar in een toporkest, namelijk aan het hof van August de Grote. Heel goed barokorkest. En hij zat daar bijvoorbeeld samen met Johan David Heinichen, die hij assisteerde eigenlijk als kapelmeester, maar hij is hem nooit kunnen opvolgen. Want Heinichen werd dan ziek en dan nam hij eigenlijk ongeveer alle taken qua muziek schrijven over. Maar hij heeft nooit de benoeming van kapelmeester gekregen om bepaalde redenen. En dan kwam Johan Adolf Hassen op de proppen, het aanstormende operatalent, en die kreeg dan de job. Dus hij heeft eigenlijk heel lang die functie van kapelmeester in de praktijk wel vervuld, met zijn miserabel contrabassenloontje. En hij kreeg nooit opslag. Op het einde van zijn leven heeft hij een klein beetje opslag gekregen. maar hij heeft daar fantastische muziek kunnen schrijven. Ja, over het leven van Zelenka is verder heel weinig geweten. Hij ligt in Dresden begraven. En die muziek is dan eigenlijk ook een beetje in de vergetelheid geraakt. En in de jaren 70 van de vorige eeuw is daar pas een echte revival gekomen, met dat de bibliotheken toch uitgeplozen werden. En dan is men dat veel meer terug gaan uitvoeren. En dat is eigenlijk wel, ja, ik vind het altijd zo, heel pittige muziek, waar dat iets in zit. Maar hij kan dat dan niet volhouden. Dus hij heeft wel een bepaald genie. En Bach kende hem persoonlijk. En noemde Zelenka een van de grootste van zijn tijd. Dus die erkenning is er zeker. En Zelenka heeft dus echt fantastische, lucide momenten. En dan de volgende beweging van, net niet. Mm. Daarom is het denk ik dat hij ook zo net niet.
Ja.
Maar er zijn bijvoorbeeld de opening van dit Miserere, is dus magistrale.
Koffie bestond toen al, hè, in de jaren 1700. Dus ik vind, er zit heel veel cafeïne in dit werk.
Er zit zoveel vuur in.
Ja.
En toen mij meteen denken aan de opening van Johannes Passion, hè, van Bach, waar de overste van Bach over gechoqueerd waren. Dat het zo gewelddadig was. Dat zit in deze muziek ook in, vind ik. Eigenlijk een introductie die een enorme elektriciteit en spanning opbouwt. En dan dat koor dat zo inzet en met heel veel dissonanten en op elkaar eigenlijk overtreft met elke stem die binnenkomt. Ja, heel sterk, hè?
Ja, ja, de sfeer is wel heel opgewekt, heel geladen. Terwijl het Miserere ook wel een soort van ingetogen boodschap heeft van spijt. Als je denkt aan het Miserere van Allegri. Dit is iets helemaal anders wel, hè?
Ja, maar als je naar de tekst kijkt, dat is eigenlijk een boetepsalm, hè? Psalm 51. Dat is het dieptepunt in de geschiedenis van koning David. Namelijk, hij had de vrouw van een van zijn soldaten ingepikt. Dus dat was daar een totaal schandaal. En met die vrouw heeft hij een kind verwekt, die dan uiteindelijk Salomon zou heten. Dus die vrouw heette Bathsheba trouwens. En in deze psalm beleidt hij zijn zonde, die natuurlijk over heel het land geweten was. Hij die als modelkoning fungeerde. Hij vraagt, het is eigenlijk een roep om vergeving. En tenslotte ook een toewijding aan God. En ja, er zit een soort despair in. Dus ingetogen is het helemaal niet. Ik vind het een soort agonie dat daarin zit.
verdriet is ook iets van alle tijden. Dus ook van deze tijd. En dan komen we uit bij een hedendaagse componist. James McMillan. Wie is die man?
Jimmy, voor de vrienden.
Mag jij Jimmy zeggen?
Nee. Ik heb daar heel veel eerbied voor. Ik bedoel, James McMillan is een van de grote componisten van deze tijd. Wordt eigenlijk wereldwijd al enorm veel gespeeld tijdens zijn leven, wat ongelooflijk is. Een stille en rustige man, maar die heel veel vuur van binnen heeft. En die, ja, hij is overtuigd katholiek. Hij komt daar ook heel open voor uit, complexloos. Hij is politiek geëngageerd, roert zich op X, op Twitter. Roert hij zich zeer veelvuldig in politieke kwesties. En ook een componist die met zijn publiek wil communiceren in de zin dat hij eigenlijk vertrekt van wat een publiek ook als bagage heeft. Dus heel veel van zijn muziek is geworteld in de muziekgeschiedenis. Mm-hmm. Ik heb hem ooit gevraagd wie zijn jouw helden als componist? En hij zei, ja, Bird, Bach en Wagner. Wagner heb ik er nooit zo in herkend, maar misschien wel in de orkestratie. Omdat Wagner daar toch wel heel grote stappen in heeft gezet. En in zijn orkestwerken kan ik daar ergens iets in zien. Maar je begrijpt als luisteraar die muziek. En tegelijk is ze niet goedkoop of sentimenteel of zo. Cheesy of zo. Helemaal niet. En tegelijk, ja, zit je echt wel naar hedendaagse muziek te luisteren die iets te zeggen heeft en die goed in elkaar zit. En ja, dat spreekt een publiek wel aan. Dat is zo'n middenweg tussen heel makkelijk en onbegrijpbare muziek.
Die ook iets te zeggen heeft over het thema van deze aflevering, Pietà.
Ja, we hebben van hem twee motetten, zal ik dat maar noemen, gekozen. Eén in het begin van het programma, O Radiant Dawn. Dus de komst van Jezus, die eigenlijk aangekondigd wordt. En daar ook de spanning van het volk dat daarop zit te wachten. En eigenlijk die spanning die opgebouwd wordt, die verwachting die opgebouwd wordt. Dat is het eerste stuk, dat is ook heel positief. Het tweede stuk is A Child's Prayer. En dat heeft hij eigenlijk geschreven in nagedachtenis van een verschrikkelijke gebeurtenis in Dunblane in 1996. Daar is een schutter een school binnengegaan en die heeft een klas met 16 kinderen en de leraar neergeschoten. Dus een heel, heel zwaar thema. En daar heeft hij een heel ingetogen stuk over gemaakt.
Het zijn ook, denk ik, Bart van Rijn, twee totaal andere dingen. Hè? Muziek uitvoeren van Jacques de Wertz, muziek uit de jaren 1500, en dan plots de Tsjechische of de Dresden Bach uitvoeren met Zelenka of Vivaldi. Maar dan ook muziek uitvoeren van componisten die eigenlijk een stoeltje in de zaal kunnen hebben. Die kunnen komen luisteren, zoals Pert of zoals James McMillan.
En dat is net de sterkte van het Vlaams Radiokoor. Dat is zo fantastisch dat wij hier zoveel stijlen... Ik bedoel, dat koor is zo sterk in het switchen van stijl. Elke week doen we hier iets anders. En telkens kunnen wij ons helemaal inleven in die stijlen. En soms kan je dat inderdaad in één programma doen. Dat is zo fantastisch. Dat je niet in één hokje specialiseert of zo, maar telkens echt in een bepaalde stijl kan verdiepen. En die stemmen kunnen dat aan.
Heb je bij hedendaagse muziek dan nooit de neiging om die componist te mailen of te bellen als je vragen hebt van... Wat is de juiste wat is de manier zoals de componist het wil dat we het uitvoeren? Of?
Hangt er vanaf welke componist. Want er zijn heel veel componisten, zoals Macmillan, die enorm duidelijk zijn in hun partituur. Daar moet je eigenlijk geen vragen aan stellen. Dat is heel, heel duidelijk. Anderen laten heel veel dingen open. En dan is het wel soms nuttig om daar dan toch een beetje extra info over te krijgen van waar wil je precies naartoe? Of mag ik het zelf beslissen? Dus ja, ik kan er veel kanten mee uit. Hè.
Als je één werk zou moeten kiezen, je favoriet, of waar je echt enorm van geniet tijdens een live concert met Vlaams Radiokoor, welk van deze werken zou het zijn?
Dat is zoals kiezen tussen je kinderen, hè, Sander.
Sorry.
Oh, heel moeilijk, heel moeilijk. Wel misschien dit. Oh, Radiant Dawn. Ik vind dat zo krachtig en eenvoudig tegelijk. Mm-hmm. Dat ja, bij mij komt dat rechtstreeks binnen als ik dat hoor. Homofoon. En tegelijk zijn die eenvoudige akkoorden spreken zo direct aan de luisteraar. Dat heeft hij enorm gedaan. Dus ja, ik zou daar kippenvel van krijgen.
Ik ook. Het spreekt direct aan. Zeker ook om een heel mooi beeld te krijgen van wat Pietà, de rode draad door deze muziek, wat dat kan betekenen. Dit was de aflevering over Pietà, een aflevering van de podcast Vocal Fabric. Luister zeker ook eens naar onze andere afleveringen, want Bart, we hebben al over heel veel muziek gepraat.
Klopt.
Kunnen we blijven doen. Dus heel graag tot de volgende.
Dankjewel, Sander.